Goedenavond. We zijn bezig met scheppingsdagen. Neem een beetje als uitgangspunt dat wij als mensen, zoals we worden geboren, uit de aarde zijn genomen. We zijn uit stof van deze aardbodem gemaakt. En dat blijft niet altijd, hè? We weten dat de zonde in de wereld is gekomen. Dus kunnen we heel mooi de aarde, zoals we die in de Bijbel tegenkomen, en die in het begin van de Bijbel ook woest is en ledig, vergelijken met ons eigen leven. Voordat we God leren kennen, is in het oogpunt van God het leven van een mens, als God dat karakteriseert, als hij dat oordeelt, dan is er niemand die goed doet, ook niet één. En dat is een hard gelag. Wij moeten dus leren dat wij, zoals God naar ons kijkt, vanaf onze geboorte, dat we woest zijn en we zijn leeg en we leven in de duisternis. En dan komt het geweldige wonder, dan komt Gods Zoon, de Heer Jezus, naar deze aarde. En bij zijn komst in deze aarde, dan komt werkelijk letterlijk deze aarde in het licht. Een hemels licht omstraalt de herders. En later zou Paulus zeggen in 2 Korinther 4, dat de God die gesproken heeft in Genesis 1, er zijn licht, dat hij het heeft doen schijnen in onze harten. Om ons te verlichten met de heerlijkheid van Christus en met de kennis van God in ons hart. En ik hoop allemaal dat jullie allemaal weten wat dat is. Dat het licht van God in jullie hart is gaan schijnen, zodat je weet dat je een kind van God bent. En vandaag, dat moment dat dat licht gekomen is, op die eerste scheppingsdag, gaat God allerlei dingen met die aarde doen. Totdat hij komt bij die mens in de zesde dag die hij gaat maken. En die mens maakt hij naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En het doel van ieder christenleven is dat we zullen worden tot het beeld en het gelijkenis van de Heer Jezus. Dat we het beeld van zijn Zoon gelijkvormig zullen worden. En daar hebben we een heel leven voor nodig. Maar God gaat wel met ons aan de slag. En we moeten stappen maken, we moeten passen maken. We moeten kijken wat God nou met deze aarde gaat doen om hem zo ver te krijgen. En nu zijn we dan bij de derde dag. En dat is eigenlijk een kantelpunt, hè? Het zit precies tussen die derde dag, midden in die derde dag, vinden we een kantelpunt. Laten we dat eerst gaan lezen. Genesis 1, vers 9. En God zei, laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo en de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort, en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was. En toen was het avond geweest. En het was morgen geweest. De derde dag. Die derde dag is dus een hele bijzondere dag. Waarom zo bijzonder? Omdat God nu ook twee keer gaat spreken op deze dag. De andere keren was dat één keer. Maar nu spreekt God twee keer. Ten eerste omdat hij op deze dag scheiding gaat maken tussen het water en tussen de aarde, het water dat nog steeds de aarde bedekt. En ten tweede, omdat de aarde nu pas kan gaan vrucht dragen als die scheiding tot stand gebracht is. En alles wat we zullen zeggen vanavond over een leven dat voor God vruchtbaar zal zijn, of kan zijn, is allemaal afhankelijk van die scheiding die er voor deze tijd daarvoor gaat plaatsvinden. Na deze scheiding, we hadden al eerdere scheidingen gehad, hè, tussen licht en tussen de duisternis, en tussen het water boven in de hemel en het water onder de aarde. Maar na deze scheiding kan eindelijk de aarde vrucht gaan dragen. Eindelijk. Dan kan dat gaan plaatsvinden. En daarna, dan gaat God het steeds verder invullen. Dan krijgen we de vierde en de vijfde dag. En dan wordt de aarde, waar die scheiding heeft plaatsgevonden, die gaat God vullen. Die moet tot een volheid komen. Of het anders te zeggen, heel eenvoudig, de aarde moet uiteindelijk vol worden van de kennis des Heren. Zoals de wateren de zee bedekken. En eens zal dat ook werkelijkheid worden. Zal dat ook gaan gebeuren. Zal de hele aarde vol zijn van de kennis des Heren. En alle vromen die we in de Bijbel tegenkomen, oud-testamentische vooral, die hebben uitgekeken naar dat moment dat deze aarde de zonde kwijt zou raken. En vol zou worden van God. En u weet dat ik de lijnen leg, hè? Ik trek ze gelijk door naar mijn eigen leven en naar uw leven. Dat ons leven vol wordt van God. Vol wordt van de kennis van God. Maar daarvoor is het noodzakelijk dat dus eerst die laatste scheiding gaat plaatsvinden. En in de vierde, dat zie je de vierde dag, want de vierde dag gaat God de zon creëren en de maan creëren. En er is geen groei mogelijk op aarde zonder de zon. In het hele plantenleven niet, ook in ons leven niet. Maar daar hebben we de volgende keer over. Hè. Maar alles is afhankelijk van de zon. En om daar maar even op vooruit te lopen, de zon is de Heer Jezus. En als we vrucht willen voortbrengen voor God, dan moeten we ons realiseren dat we afhankelijk zijn van Hem. Zonder mij kunt u niets doen. En als de Heer Jezus dus tegen, als Paulus schrijft in de tweede Korinthebrief, dat als iemand God liet kennen, als iemand de Heer Jezus liet kennen, als God is gaan schijnen in onze harten, zegt dat hij ons, dat wij een nieuwe schepping zijn geworden. En die nieuwe schepping is er omdat we niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor Hem, die voor ons is gestorven en is opgewekt. Dus dat hele nieuwe leven wat we hebben gekregen, is een leven dat zich altijd zal richten naar Jezus Christus. Niet wij staan in het middelpunt, Hij. En de Bijbel leert daar waar een leven is, die zich totaal richt, niet op jezelf, maar op Christus, op God, op de Vader, daar komt vrucht. Daar verandert het. Daar wordt alles anders. Maar de volgende keer, en dan vervolgens op de vijfde dag, dan zien we weer, dan wordt de lucht en de zeeën, die worden allemaal gevuld met vogels en met vissen. Er komt een overvloed van leven, komt er op deze aarde. En het stelt zich nog even voor aan het begin van de Bijbel. De aarde nu was woest en hij was leeg. En God zorgt ervoor dat ditgene, die aarde die woest was en leeg, waar ons leven uit is genomen, uit die aarde, dat die gevuld wordt, vol wordt. Een ander leven, een geweldige volheid. En dat is uiteindelijk het doel. Als Jesaja in zijn roepingsvisioen de Heer, eigenlijk is het de Heer Jezus, ziet zitten op een hoge en verheven troon, dan ziet hij allemaal serafs rondom die troon. En wat roepen die? Wat roepen die serafs elkaar toe? Heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Dat is een gevuld leven. Als het vol is van al de heerlijkheden van Christus, dan is een leven gevuld. En één zal echt het vrederijk, om het maar, laat ik dat maar even bijhalen, het is een zijpaadje. Maar als u heeft allemaal wel van het vrederijk gehoord, neem ik aan, hè, duizendjarig vrederijk, de belofte die God aan Abraham gegeven heeft, hè, waarvan Abraham al geweten heeft dat het land waarin hij woonde, dat het niet het land was zoals God het bedoeld had. Hij verwachtte een stad waarvan God de bouwmeester was, een land dat door God gecreëerd was. En dan zegt hij, later die belofte van dat er vrederijk waar God zelf zal wonen, te midden van zijn volk. En dan staat er in Jesaja 11, dat zijn welbekende woorden, in Habakkuk 2, vers 14, men zal geen kwaad doen, nog verderf stichten op gans mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals wateren de bodem van de zee bedekken. Zo. Maar hebben we gemerkt, wil je zo ver komen, wil je vervuld worden met de Heilige Geest, vervuld worden met het leven van God, dan is er een bepaalde volgorde die van woestheid en leegheid daarnaartoe leidt. En het is al gezegd aan het begin van dit samen zijn, dat het zo belangrijk is om de woorden van God te lezen. Want we hebben nu al gezien, in die paar versen die ik gelezen heb, maar ook de vorige keer, dat de Bijbel zo vaak zegt, en God sprak, en God zei, er zij licht, en er was licht. En God zei, en God zei, en God sprak, er zij licht. 3808 keer kom je in de Bijbel tegen dat God iets te zeggen heeft. Iets tegen ons heeft te zeggen. En dat God spreekt. Daarom is de Bijbel ook zo'n bijzonder boek. Hè? Door zoveel verschillende schrijvers geschreven, maar God sprak. Ook hier heeft God gesproken. God spreekt. De Bijbel begint ermee met het spreken van God. God zei. En de aarde die moet dat gaan aanvaarden, dat spreken van God. Als God gaat spreken naar de aarde toe, en God zegt tegen de aarde dat zij vrucht moet gaan voortbrengen, dan moet de aarde vrucht gaan voortbrengen. Zonder het spreken van God gaat dat helemaal niet in levens van mensen. God brengt vrucht voort, en dat begint met het spreken van God. En dan komt de verandering. Maar wat houdt die verandering op deze aarde in? Wat houdt die verandering in ons leven als God tot ons gaat spreken? Als ons leven vrucht gaat voortbrengen? Hoe gaat dat? En weet u, dit is een van de minst begrepen dingen binnen de christenheid. De wijze waarop God in u en mijn leven vrucht wil gaan voortbrengen. Het is ook helemaal niet begrepen dat wij de Heere zouden dienen. En weet je, dan denken wij dat op de een of andere manier wij vrucht moeten gaan dragen voor God. Dat moeten we ook. Maar hoe dan? Wat is de manier? Dat is zo goddelijk, die wijze. Zo'n hele goddelijke manier. En waarin God, we moeten het plan van God begrijpen en gaan kijken op welke manier God het doet. Want als we hier naar kijken, kijk nu eens naar deze aarde op de derde dag, naar het begin van de derde dag. Die aarde is nog helemaal bedekt met water. Dus die kan helemaal geen vrucht voorbrengen. Er is wel licht, maar het licht bereikt de aarde niet. Er ligt als het ware een diepe laag over die aarde heen, zodat het licht de aarde niet bereikt. Zodat de aarde geen vrucht kan voortbrengen. Er ligt een dikke laag over ieder leven van ieder mens. die zo moeilijk voor ons is om weg te halen. Om daar geen rekening mee te houden. Maar het houdt de vrucht voor God tegen. En de eis om dat vrucht te dragen is dat het water mag de aarde niet meer bedekken. Dat snappen we allemaal. Zaaddragend gewas. De aarde, het water, mag de aarde niet meer bedekken. Het mag niet meer, zo staat erover, de wateren heersten over de aarde. Ze mogen niet meer heersen over onze levens, dat water. Er moet een andere heerschappij komen in ons leven. Er moet iemand anders over ons gaan heersen. En we hebben de vorige keer al gezien dat, wat dat water eigenlijk betekent. He, dat water, dat zijn, laat ik maar gewoon zo zeggen, het zijn onze emoties. Het zijn dingen die ons zo bezighouden in dit leven. En dus zo'n grote brok van onze aandacht op ijs. En die eigenlijk het licht van ons tegenhouden. En die ons leven bedekken. En de Bijbel zegt in Efeze, in Efeze 5 vers 8, jullie waren vroeger duisternis. Maar nu moeten jullie wandelen in het licht van de Heer. Maar als dat licht ons leven niet kan bereiken, ons hart niet, hoe kunnen we daar dan niet wandelen? Het is het eigenaardige, het is de strijd van iedereen die een kind van God is en die verlangt, zo in zijn leven verlangt om zo te leven zoals God het wil. En tot ontdekking komt, er zijn in mij dingen aanwezig die dat tegenhouden. Ik wil wel in het licht wandelen. Eens was mijn hart vol duisternis, maar God sprak eens, er zij licht. En toen werd het licht in mijn hart. Maar ik verlang erom om in dat licht te wandelen. Maar ik krijg allemaal verkeerde adviezen. En wie legt me dat nou eens uit? Hoe kan ik zo verbonden zijn met God? Zo met de Heer Jezus, dat ik net zo zeker als dat ik weet dat ik een kind van God ben. Ik weet dat in het licht wandel. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Nou, de Bijbel zegt, wij horen niet meer toe aan de nacht of aan de duisternis. Dat is het eerste punt. Heel veel christenen die zeggen van, ze zijn tot geloof gekomen, ze zijn enthousiast over de Heer Jezus, blij voor hun redding. En dan komt de zonde weer en dan zegt ze, ja, ik hoor toch eigenlijk wel bij de duisternis. En dat is een van de grootste fouten die we kunnen maken. We zijn kinderen van het licht. En we hebben altijd geloof nodig om dat voor onszelf, tegen onszelf te zeggen en te aanvaarden. Heer, ik dank u zo dat ik een kind ben van het licht. Ik dank u zo dat ik bij u hoor. Om je dus niet te laten overroelen door je eigen gedachten. En door je eigen emoties, door wat je voelt en wat je ziet en wat je hoort en wat je doet en wat jouw verlangens zijn. Daarom moet die zee, die moet weg. Dat onrustige water wat je heen en weer slingert. Wat in jou opwoelt. Wat je voedt. Dat moet weg. Dat heeft wel een bepaalde plek. God neemt het water niet weg. Dat zal straks gebeuren. Als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, dan is de zee er niet meer. De emoties zijn niet verkeerd. Maar alleen die emoties moeten niet over ons leven heersen. Maar wij over die emoties. De emoties moeten onze weg niet bepalen. Maar God moet onze weg bepalen, de Bijbel. Daar zit het hele grote verschil in. Het is heel normaal dat we goed beseffen dat als God die wateren een bepaalde plek aanwijst, dat emoties in ons leven horen. Maar wat we vandaag de dag zoveel tegenkomen, is dat emoties over mensen gaan heersen in plaats van het woord van God. En dan gaan we nooit vrucht dragen. Nooit. Emoties maken de grootste zonde in ons los en de grootste lofprijzing. Het kan allebei. Het hele eigenaardige is dat als je bijvoorbeeld een brief leest, zoals de 2e Petrusbrief, en Petrus vertelt over de valse leraren die er allemaal zijn binnengeslopen en nog zullen binnensluipen binnen de christenheid. Hè. Nou ja, Paulus schrijft over aan Timotheus. Ik ga dat niet in dit verband allemaal aanhalen, maar leest u voor uzelf maar eens de 2e Petrusbrief, het 2e hoofdstuk. Dat is een hoofdstuk vol van wat valse profeten zijn. Maar wat zijn nou valse profeten? Je zou zeggen, ja, profeten die de Bijbel verkeerd uitleggen. Maar dat staat daar niet in dat hoofdstuk. Valse profeten zijn mensen die zich laten leiden door hun eigen emoties. Die de weg opgaan van het geld, het verlangen naar geld, het verlangen naar vrouwen, het verlangen naar hoogmoed, naar geëerd te worden. Dat zijn valse profeten. Je laten leiden door datgene wat jouw vlees fijn vindt. Dat kan niet. Maar we doen het wel. Niet? Niemand van ons die hier staat of zit kan zeggen, daar laat ik mij niet naar leiden. Maar willen we goed beseffen hoe we God kunnen behagen, hoe we vrucht kunnen dragen, dan moeten we dat weten. Waar komen die verlangens vandaan? Nou ja, in ieder geval niet van God. Dus je krijgt degene die pasgeboren christen is en die een geweldig verlangen krijgt om met de Heer Jezus te leven, omdat hij zo gelukkig is met hem. En altijd weer tot ontdekking komt dat het hem of haar niet lukt. Je moet weten dat het heel normaal is in een christelijk leven dat die zonde er nog is, die woont nog in je. Die ben je niet kwijtgeraakt. Die zeeën zijn er nog. Alleen ze krijgen een bepaalde plek nogmaals. De zonde als heerschappij, onze oude natuur, onze oude verlangens, die zijn er nog. We moeten niet schrikken als blijkt, je bent een kind van God en je hebt zo'n zuiver, puur verlangen gekregen omdat je in het licht wilde wandelen. En in ene komt het boze komt weer boven. Moet je denken, nou is het verkeerd. Zo heeft God het bedoeld, zo is het bepaald. Deze twee dingen die in ons leven zijn, ons eigen vlees. Daar komen de emoties uit. Ons, om het anders te zeggen, onze verlangens, onze emoties komen uit onze ziel. En wat van God komt, komt uit onze geest. En de bedoeling is dat de geest van God gaat heersen over onze ziel. Dat we door de geest van God leren leven. Is dat helder? Dat we de geest van God voorrang geven. Een leven door de Heilige Geest is een leven waarin door de geest van God ons leven wordt aangestuurd. En niet door wat we zelf zo graag willen en door wat onze emoties geven. En betekent dan dat je niet blij mag zijn of dat je... Jawel, tuurlijk wel. Ik zeg wel, ze hebben een bepaalde plek, onze emoties. Alleen, de Bijbel spreekt, als het om het koninkrijk van God gaat, dan gaat het niet over eten of drinken en plezier maken, maar gaat het om vrede, om gerechtigheid, om blijdschap door de Heilige Geest. Dus het is wel vreugde, het is een geweldige vreugde. Louter vreugde is bij u van eeuwigheid. Ja, wij doen niet zo vingers opsteken hoor, maar ik zou het soms wel eens willen vragen. Hè. Kent u echt die vreugde van het geloof? Die vreugde van uw verlossing. Die vreugde om in de nabijheid van de Heer Jezus te zijn. Je weet dat het goed is. Dat hij je lief hebt en dat je bij hem hoort. Nou, die vreugde die de wereld ons niet kan bieden. We zingen dat wel. Maar de lofprijzing, maar het is wel een vreugde en een gerechtigheid of een rechtvaardigheid. Door de Heilige Geest, zegt Romeinen 14, vers 17. En die geest die woont in ons. Er zijn dus twee dingen. Aan de ene kant heb ik het woord van God. En dat die woorden van de Heer Jezus. Mijn woorden zijn geest en zijn leven. Er is een manier van leven door die woorden. Als straks het vrederijker is, je komt er even op terug. Omdat het dan allemaal anders op aarde zal zijn. Dan komt er vanuit de tempel een beekje, die wordt een rivier. En die is gevuld met het water des levens. En iedereen drinkt uit die rivier. En wordt vol van de kennis des Heren. En daar waar die rivier komt, uit die tempel vandaan. Trouwens, het gaat ook om het Nieuwe Jeruzalem, maar laten we even bij de aarde houden, hè, onder die tempel vandaan, zegt Ezechiël. Daar waar dat die rivier komt, daar wordt alles gezond. Daar wordt alles gezond. En de vissen, die zwemmen, die er nu niet zijn in de Dode Zee, omdat er al de dood daar heerst, door dat water komt het leven en de Dode Zee zal vol zijn met vis. Dat doet het woord van God. En natuurlijk probeert Satan ons daarvan af te houden. Niet lezen, niet lezen. Niet lezen. Geen tijd, te gehaast. Te veel andere dingen te doen. Maar de toekomst leert ons dat we elke dag opnieuw naar dat woord zullen verlangen. Omdat we anders geen leven zullen hebben. Nou, de geest van God die neemt alles uit Jezus. Die laat je alles van hem zien. Die geeft je alles van hem. En daartegenover staat ons eigen ik. En dat geeft alles van onszelf. En onze eigen zintuigen. We hebben zintuigen, onze neus, onze mond, onze oren, onze ogen. En daarmee nemen we alles van onze omgeving op, in ons op. Alles komt binnen, wat we zien, wat we horen. Het komt allemaal binnen in ons. En het kan ons helemaal overweldigen. En we worden er boos om. Of we worden er blij van. Of we krijgen verlangens. Er zijn allemaal dingen die zo door ons, en die heeft God geschapen, niks mis mee. Komen allemaal binnen in ons leven. En ze komen allemaal in onze ziel. Ze komen allemaal in ons centrum van ons verlangen. En van ons leven. En toch, God zegt, je kunt geen vrucht voortbrengen. Als niet eerst dat water weggaat. Paulus legt het als volgt uit. Hij zegt, aan de ene kant heb je de geest van God en die heeft een gezindheid die de wil van God wil doen, de volmaaktheid van God in je leven brengen. En aan de andere kant heb je je vlees dat door je ziel wordt gevoed. Die wil doen wat jij goed vindt en fijn vindt en lekker vindt, maar het gevolg daarvan is de dood. En dan schrijft hij in Romeinen 8, ik zet het even uit de NBG, omdat het daar zo die woorden iets anders zijn. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees. Die hebben zin om te doen wat het vlees wil. En dat zien we zoveel vandaag. Dat is zo verdrietig. Dat is zo verdrietig. En wat maak ik het nog niet eens persoonlijk voor individuen. Maar we zien het ook in kerken. We vinden het goed omdat het goed voelt. God zal een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht wel goedkeuren. Want het is liefde en het voelt goed. God kan toch niet zo zijn. En we doen precies hetzelfde wat Israël deed. Ze maakten voor zichzelf een God. We zeiden, dit is onze voorstelling van God. En zo moet God wel zijn, want zo ervaren wij het en zo voelen wij het. En daar gaat het de hele verkeerde kant op. Maar degenen die naar de geest zijn, die hebben de gezindheid van de geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood. Maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Wil er dus leven komen, wil er dus vrede komen, vrucht komen, dan moet de gezindheid van de geest zijn en niet de gezindheid van het vlees, want die brengt dood. En dan groei je niet. Weet je, als iemand pas een kind van God is, dat kun je, zegt de Bijbel, vergelijken met een baby. En die baby die leeft eigenlijk puur op zijn gevoel of haar gevoel. Als zo'n baby honger heeft, dan kan het niet, het heeft geen verstand, het heeft geen geest, het kan niet nadenken. Het kan geen beslissingen nemen vanuit zijn verstand, vanuit zijn geest, vanuit zijn denken. En die twee staan precies tegenover elkaar. Of je neemt een beslissing vanuit je denken, vanuit het woord van God. Of je bent een baby. En die baby kan niet denken van, nou, mijn moeder, over een uur is de tijd dat mijn moeder me drinken geeft. Zo'n baby begint gelijk te blaren als het een beetje honger heeft, het gevoel heeft. Als het gevoel heeft van te weinig aandacht krijgen, begint zo'n baby onrustig te worden. En hoeveel christenen dragen geen vrucht in hun leven en blijven maar een baby, omdat ze leven op hun gevoel. Herkent u dat? Dat ze blijven leven op hun gevoel. En dat ons grote voorbeeld voor dat vruchtdragen is natuurlijk de Heer Jezus zelf. Slaat dus met mij op Hebreeën 5. Want de Heer Jezus is natuurlijk het grote voorbeeld. Hè? We moeten goed beseffen, de Heer Jezus is mens geweest, uitgezonderd de zonde. Hij kende de zonde niet. Maar voor de rest, hij had honger. Hij had verdriet, hij had pijn, hij had angst. Hij had al die gevoelens die wij ook hebben. Oh, wat heeft de Heer Jezus zijn gevoelens gehad. Toen hij in de woestijn was, had hij honger. En toch ging hij niet af op dat gevoel. Toch ging hij van stenen geen broden maken. Omdat hij afhankelijk wilde leven van wat God hem zou geven en wat God hem zou zeggen, de Vader. Een mens leeft niet bij brood alleen, maar bij het woord dat uit de mond van God uitgaat. Dat was de reactie van de Heer Jezus tegen de Satan. En hij had 40 dagen niet gegeten. Dus hij had echt wel behoorlijk honger. Dat lichaam verlangde ernaar. Maar de Heer Jezus hield stand daarin. En als hij de verschrikking van het kruis in zijn ziel voelt. Mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe. Zie je dat Jezus dat gewoon had? Mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe. Wat deed hij toen? Als de Heer Jezus het leven uit zijn ziel was gevolgd, dan had hij het kruis gemeden en had Satan gewonnen. Maar hij deed het niet. Hij ging naar zijn vader toe. Hij ging in gebed. Hij zei, vader, als u het wilt, dan zal ik het doen. Dat. Zo standvastig. En er staat in Hebreeën 5, vers 7. In die dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Dat betekent dat de angst die de Heer Jezus in zijn ziel voelde. En we hebben allemaal zijn we wel eens bang. Betekent het niet dat het kruis niet doorging? Maar betekent dat God de angst wegnam en hem in zijn leven de moed gaf en de kracht gaf om naar het kruis toe te gaan. Zou ik de beker niet drinken die de Vader mij te drinken gaf? Dat is geloof. Dat was geloof. En hij is uit angst verhoord, hoewel, vers 8, hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, tot volheid was gekomen, toen eindelijk een mensenleven op aarde was, zoals God het had bedoeld met de schepping, toen is hij voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid of eeuwig heil geworden. Zo. Wat een vrucht heeft dat leven God aangebracht. Wat een vrucht. Maar de aarde, de wateren die de zee bedekten, die moesten weg. En voor ons geldt het ook, want we lezen in vers 12 van ditzelfde hoofdstuk. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraar zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. Zie je? Ze waren de woorden van God waren ze kwijt. Ze leefden volledig op hun gevoel. Ze leefden als baby's. En wij, als er iemand was in de gemeente die zei dat ze iets niet goed deden, konden ze niet verdragen. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid. Want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen begin en kwaad. Hun zintuigen, hun denken, hun neus, hun oren. Hun reuk, hun mond, hun wat ze zien, geoefend hebben in het onderscheiden van dit is goed en dit is kwaad. Zintuigen zijn wel nodig, maar je moet er een laag van de Heilige Geest overheen leggen. Je moet gaan onderscheiden wat goed is en wat verkeerd is. Wat een vrucht, doordat hij de vaste spijs had, de wil te doen van zijn Vader die in de hemel is. En doordat hij zijn zintuig geoefend had in het onderscheiden van goed en kwaad. En gehoorzaam was geweest om de wil van God te doen, de wil van zijn Vader te doen, is dat tot eeuwig heil geworden. Op de derde dag komt er dus als het ware uit dat watergraf daar waar de aarde onder ligt, de aarde tevoorschijn. Maar dat niet alleen, want er komt nu ook nieuw leven. En er komt nu ook vrucht. Dat is het doel van de derde dag. Het ligt allemaal nog onder water. Het ligt allemaal nog onder het watergraf. Prachtig, hè? Als je dat de Bijbel vergelijkt, dan kun je dat zo doortrekken naar de doop. Hè? De doop, wij dopen met water. Hè? Maar dat is een graf. En met de doop zeggen we eigenlijk, wij brengen datgene wat van ons aardse leven is, brengen we in het graf. We brengen het in de dood. We brengen het onder het water. En dan zien we dat daar, dat God zegt, laat het droge zichtbaar worden. Wat een zin zeg. Wat een zin dat God zegt, laat het droge zichtbaar worden. Laat dat de aarde vruchten, laat die zichtbaar worden. In Christus zijn we een nieuwe schepping. Maar laat het zichtbaar worden. Laat de wereld om ons heen dat zien. Laat het zichtbaar worden, het droge. We kennen allemaal de geschiedenis van Noach. We hebben ook zo'n situatie. Met de hele aarde werd bedekt met water. Hè? Dat is hier ook zo. Dus we kunnen dat mooi met elkaar vergelijken. En langzaam maar zeker zakt dat water en komt de droge naar voren. En wat Noach dan doet, hij stuurt eerst een raaf naar buiten. En die raaf die vindt zijn voedsel in het oordeel van God. Die komt niet terug. Een raaf is een onrein dier. In de Leviticus kunt u dat lezen. Een raaf diende niet als offer. Een raaf kan overal zijn voedsel vandaan halen. Ook in datgene wat onder het oordeel van God ligt. Hij slikt het allemaal. Dus hij komt niet terug. Maar een duif is een reine vogel. En toen Noach die vogel uitliet, staat er toen vond hij geen plek voor zijn voet. Eerst moest die aarde opdrogen. Eerst moest die weer vruchtbaar zijn voor God. Eerst moest de nieuwe aarde komen. En de duif is een beeld van de Heilige Geest. Een duif vindt rust bij Christus. Als hij gedoopt wordt, gaat de hemel open. Dan komt de duif, die komt naar beneden. En zegt, God, dit is hem nou, hè. Dit is hem. Dit is mijn zoon, dit is mijn geliefde. In hem heb ik al mijn welbehagen. Willen we raven zijn of duiven? Kan alles er maar mee door? Of stellen we grenzen? Eten we het voedsel wat rein is? Uit het woord van God? Of het voedsel wat de wereld ook eet? Het is eigenaardig, maar toen Israël in de woestijn was, liet God het manna in de woestijn dalen, maar dat kwam niet in Egypte hoor. Het was voedsel, maar het was bestemd voor het volk van God. Zo was het. Dus, het is een geweldig voorbeeld. De opstanding van Christus is namelijk niet alleen een historisch feit, maar het is ook de overwinning over de dood. De opstanding van Jezus. Zo vaak mensen die horen bakkeleien of het nou wel of niet is opgestaan. Voor Christus is dat geen enkel probleem. Want als Christus in jou leeft, dan moet hij zijn opgestaan of niet. Kan toch niet anders. Dus voor Christus is dat geen probleem voor een kind van God. Er wordt er heel veel op bakkeleien, maar het is nog wat anders. Het is namelijk niet alleen een historisch feit, het is de overwinning over de dood. Het is de opstanding tussen de doden uit. Het is de opstanding van een aarde, het is de opstanding van een kind van God. Tussen de doden uit. Die andere doden zijn er nog, maar ze worden niet levend. Maar wij zijn alvast uit die dood opgestaan. Wij zijn verrezen uit het graf. Doop is daar ook weer een prachtig voorbeeld van. Omdat we met Christus zouden kunnen wandelen. Omdat we in nieuwheid van leven zouden kunnen wandelen. Maar het is niet mogelijk om in nieuwheid van leven te wandelen. We voelen het allemaal. Als niet eerst dat oude leven de dood ingaat. Als die weggaat. Als die wordt weggenomen bij ons vandaan. Dan. De Christus stond op uit de doden in een wereld waarin de duisternis en de leegte en het graf overbleef. Dat. Misschien heb ik het hier wel eens een keer gezegd, als ik hier met paars geweest ben, dan haak ik het nog wel eens aan. Maar het is een mooi voorbeeld. Jozef van Arimathea. Die ging naar het kruis en die haalde het lichaam van Jezus van het kruis. En toen legde hij het lichaam van Jezus in zijn graf. En daardoor werd zijn graf het graf van Jezus. Want de Bijbel spreekt over het graf van Jezus. Jezus stond op uit het graf. Als later Jozef van Arimathea sterft, dan komt hij in het graf van Jezus. Voelt u? En in het graf van Jezus heerst de dood niet meer. Want hij stond op uit de dood. De dood kon hij helemaal niet vasthouden, zegt Petrus. Dat was onmogelijk. Wel, heel kort gezegd, maar wel heel mooi. Als ik, als u, vrucht wil voortbrengen van God, dan moeten we beseffen en willen dat wij sterven. We mogen niet meer leven. We kunnen niet samen op weg het oude in het nieuwe leven. Als in Matthäus 28 de Heer Jezus zegt van, die zendingsopdracht, hè, maakt al de volkeren tot mijn discipelen. Hij riep zijn discipelen tot zich, gaat dan heen en maakt al de volkeren tot mijn discipelen. En doopt hen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En leert hen onderhouden alles wat ik jullie geboden heb. Heeft u die tekst, zo'n tekst wel eens rustig voor uzelf gelezen? Gekijk van, Heer Jezus, wat zegt u hier nou? Wat vertelt u me nou? Wat bedoelt u daar nou mee? Er zijn heel veel christenen zijn ermee tevreden als ze nou maar eenmaal weten dat ze een kind van God zijn. Daar was de Heer Jezus niet tevreden mee. Hij zei tegen de discipelen, je moet de mensen die Christus zijn geworden, discipelen. Ze moeten vrucht gaan voortbrengen. Ze moeten volgelingen van mij worden. Maar als ze volgelingen van mij willen worden, dan moeten ze eerst de dood in. Moeten ze eerst gedoopt worden. Ze kunnen geen volgeling van mij zijn als ze niet bereid zijn hun eigen leven af te leggen. Hun eigen leven te houden, te brengen in de dood van de Heer Jezus aan het kruis. Hij is gestorven, dus zijn we allemaal gestorven, zegt Paulus. En hij is voor ons allemaal gestorven, omdat we niet meer voor onszelf zouden leven. Dus we zijn allemaal gestorven om voor Christus te kunnen leven. Om voor hem vrucht voor te brengen. En dat laat dit gedeelte mij al zien. Want al die wateren van mijn eigen ik, die de aarde bedekken en ervoor zorgen dat nog het zonlicht, nog de vrucht kan komen op deze aarde, die moeten weg. Is dat nou moeilijk? Nee. Als je keus van jezelf, echt met je hart voor de Heere. Heere, neem mijn leven. Neem het maar gewoon. Want als ik het goede wil doen, en hoeveel christen zijn er niet die het goede willen doen? Geen kwaad woord over hen. Ze zetten zich in voor de kerk en voor de kerkmensen en ze bezoeken mensen en ze bezoeken zieken en ze zijn. Wat kan je daar nou voor verkeerd van zeggen? Maar het doel was dat ze hun leven zouden afleggen. In de dood. Is dat een moeilijk? Nee, dat is niet zo moeilijk. Je moet alleen rekenen, gaan leven, gaan leren rekenen vanuit de positie waarin God jou heeft gebracht. In Christus. Als ik, laat ik een heel eenvoudig voorbeeld noemen. Er zijn zulke eenvoudige voorbeelden in de hele Bijbel door. T. Ten eerste moeten we beseffen dat als God tegen ons zegt dat en dat moet je doen en dat moet je niet doen, dat dat altijd goed is. Al zal altijd ons eigen ik en ons zielenleven zeggen, jongen, dat hoeft toch niet. Toen Eva die vruchten in die boom zag hangen, waarvan God had gezegd, als je daarvan eet, dan zul je de dood sterven. En dan vraag het maar gewoon aan jullie. Was dat een goed gebod of was dat een fout gebod? Dat was een goed gebod, want Eva zou blijven leven als ze die vrucht niet had aangeraakt. Maar haar ziel, haar verlangens, wat zij wilde, werd helemaal overroeld door wat Satan wist, die vrucht. Zo, misschien had hij ze wel gepoetst, die vruchten. Hij wist ze zo mooi in het zonlicht te brengen. Zei, kijk eens wat een vruchten. En toen verlangde Eva naar die vruchten. Dat is het ultieme voorbeeld van de zonde. Nou, wat zullen we doen? Wat zullen we nou zeggen, zegt Paulus? Weet je, ik zeg met mijn eigen woorden. We hebben het geluk omdat wij met Christus gestorven zijn. Dat wij niet meer bij de zonde hoeven te blijven. We doen het wel, maar we hoeven het niet. Kijk maar, Romeinen 6 vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Het moet voor ons vaststaan, schrijft hij verder, dat wij levend zijn voor God. Misschien kijk je naar jezelf. Heel veel, dan zeg je dat wordt niks. Maar de Bijbel zegt dat ik levend ben voor God. Misschien wel weer, ben je wel bang om naar God toe te gaan. Er zit een grote barrière in. Ik durf niet, God is zo groot en zo heilig. Maar de Bijbel zegt dat u in Christus bent. Dus kunt u naar God gaan. Als ik in mijn oude natuur, als oude mens, met al mijn overwegingen, met alles wat ik bedenk, met alles wat ik voel, uiteindelijk wil gaan beslissen of ik wel of naar God toe zal gaan, dan kan het wel zijn dat ik op een hele verkeerde manier naar God toe ga. Maar God wil dat we door de geest naar God toe gaan. En de geest overtuigt mij wel van zonde. Zodat we in het licht van God kunnen zeggen, maar vader, dat was niet goed voor mij. Zonder angst. Want de straf is voorbij. Dat is een leven zoals God het bedoeld heeft, waarin we vrucht mogen hebben. We zijn met hem één plant geworden. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Niet? In hem blijven en veel vrucht gaan dragen. Ja, en wij dan? Wat is dat nou als je leven geeft in de dood, kan je niks meer doen. Niet? Wat kan jij dan nog doen voor God? Als je leven in de dood is gekomen. Als ik gestorven ben, wat kan ik dan nog doen? Nou, dan gebeurt er precies datzelfde wat we tenslotte in deze derde dag hebben meegekregen. In Efeze 1 vers 15, daar staat het volgende. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u geeft de geest van wijsheid en van openbaring in het kennen van hem. Die geest die laat ons Christus kennen. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij heeft gewerkt in Christus. En nou gaat de Bijbel, gaat de Geest van God uitleggen wat hij gaat doen. Als jij, zegt hij, als u, als ik bereid ben om mezelf op te geven, om in de dood te komen, dan komt dezelfde kracht die Jezus uit de doden opwekte, gaat in jou aan het werk. En dan ga je vrucht dragen. Wij hebben geen kracht, hoeven helemaal geen kracht. Van ons wordt gevraagd dat wij ons leven in de dood houden. En ons geloof zegt, en Jezus Christus zal jou uit de dood opwekken. En zult in nieuwheid van leven gaan wandelen. Je zult een opstandingsleven kennen. Een leven dat door de dood is heen gegaan tot heerlijkheid en tot glorie van God. Die hij heeft gewerkt in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Ver boven al je emoties, bij alles wat je bedenkt, bij alles wat je doet, bij alles wat je in de wereld ziet, neemt het geloof in de Heer Jezus, neemt je mee naar de troon van God, naar de hemel zelf. En je gaat leren vrucht te dragen voor hem. Mag God zijn woord zegenen aan ons hart. Mogen we gezien hebben vandaag wat er op de derde dag gebeurde. Dat God zei dat de wateren samenvloeien. Laat het droge tevoorschijn komen. En laat het vrucht dragen. Mag het werkelijkheid zijn in ons leven. Amen. Gaan we samen danken. Heere God in de hemel, u die zo heilig bent en zo groot. Die geen mens kan zien leven. We willen tegen u zeggen, we willen ook niet leven. We willen, Heer Jezus, dat u in ons leeft. We komen altijd weer bij onszelf tot ontdekking, als we het goede willen doen, dan doen we het verkeerde. We volgen zo vaak onze eigen verlangens, Heer. We beleiden het u en het brengt geen vrucht. Tenzij de graankorrel in de aarde valt en sterft, brengt zij vrucht voort. Wilt ons helpen, Heer Jezus, dat we sterven willen. Omdat u door ons kan leven. Dat we het in het geloof van u verwachten, Heer. En dat we met u op pad gaan. Dat we dat ook mogen weten, Heer. Dat u bij ons bent, elke dag tot aan de voleinding van deze eeuw. Dank u wel voor deze avond, Heer Jezus. Het al dat pogen van de mens om goed te leven, heeft nooit enig iets opgeleverd. Ons leven moet in de dood. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Maar in u, Heer Jezus. In u is alles wat we nodig hebben. Dank u wel dat u in ons bent komen wonen. Met ons helpen dat we u niet op de achtergrond schuiven. En dat uw woord voor ons een rivier is van levend water. Waaruit we mogen drinken. Amen.